Welkom bij de Young Talent Podcast, powered by Keep an Eye Foundation, die zich inzet voor jong creatief talent. In uiteenlopende disciplines, van muziek, theater en beeldende kunst, tot animatie, mode en circus. Mijn naam is Luc Hezen en in elke aflevering neem ik een beginnend talent mee naar een gevorderd talent. Zeg maar gerust de absolute top van die discipline in Nederland. Denk aan Gijs Scholten van Asschat voor theater, Karin Bloemen voor kleinkunst of Jan Tamminio voor mode. In deze aflevering hoor je grafisch ontwerper Ivo Brouwer, die weliswaar jong is, maar strikt gezien geen beginnend talent. Hij geeft namelijk les aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, ontwerpt zelf bijvoorbeeld posters voor tentoonstellingen of visuele identiteiten voor festivals en maakt vrijwerk met zijn collectief High on Type. Zijn vraag is voor Hansje van Halem. Zij ontwerpt onder meer de huisstijl van Lowlands, posters voor tentoonstellingen, boeken en zelfs muurschilderingen die in de openbare ruimte worden uitgevoerd.
Ivo, we zitten in het atelier van Hansje voor een indrukwekkende muur van ja, allemaal posters van haar werk vooral, hè?
We zien een opstapeling aan de wand van allerlei kleurrijke typografische kunstwerken, zou ik het noemen.
Ja.
Magazine covers, posters voor tentoonstellingen, visueel wonderland.
Ja, visueel spektakel, hè? Ja. Hoe zou je de stijl omschrijven?
Experimenteel, kleurrijk.
Psychedelisch inderdaad.
Typografisch, patronen, overlappingen, texturen, zoiets.
Ja, en we zitten niet voor niks bij Hansje natuurlijk. Hoe groot is zij in het veld? Het is heel gemakkelijk, want ze zit ernaast.
Zal ik even weggaan?
Wat Hansje een interessante ontwerper maakt, is... ik denk dat zij handelt vanuit een soort... persoonlijke fascinatie. Zo interpreteer ik dat, in ieder geval. En daar komt gewoon heel eigenzinnig werk door. En ze gaat daar lekker haar eigen gang in.
Ja. Wat is je vraag aan Hansje?
Aan Hansje wil ik vragen... hoe is de wisselwerking tussen het maken van eigen werk... en dat in opdracht?
Ja. Nee, dank je voor al die woorden trouwens. ook een goede beschrijving van de muur. Want als het mij gevraagd wordt, dan sta ik al met mijn mond vol tanden. Je hebt daar minder last van. Wisselwerking tussen vrijwerk en opdrachtgeverwerk is voor mij een soort heel natuurlijk iets. Ik heb eigenlijk altijd een heel intensief schetstraject als ik een opdracht krijg. En daar komt zoveel uit voort dat het op een gegeven moment zijn leven gaat leiden als vrijwerk. Of in ieder geval werk dat niet af is. Dan is het een schets die niet toegepast is voor die opdracht. Maar dat ik denk, oh, daar zit wel iets interessants in. En dan ga ik een alfabet afmaken of een systeem uitdokteren. En dat wordt dan eigenlijk groter dan... dat zaadje groeit tot iets groters dan de uitkomst van de opdracht zelf. Ik zie dat nooit als vrij werk. Ik zie dat altijd als een schets. Als iets wat nog niet af is. Iets wat wacht op een toepassing, op een andere klus, op zijn kans, op zijn eigen podium.
En dat blijkt ook... later, dat de resten van een één project, zeg maar, een volgend project worden.
Het klinkt heel... resten klinkt zo negatief. Maar het is wel een soort van het overschot van het ene project. Dat is weer vruchtbare grond voor een ander project.
Ja.
En is jouw werk dan nooit zonder die toepassing?
Ik denk het niet.
Je maakt ook wel eens boeken over je eigen werk dan. Ja. En dan denk ik dat de schetsen er ook in zitten...
Ja,
ook schetsen zonder context waarschijnlijk?
Ik denk ik heb sinds 2013, toen ik 10 jaar klaar was met de academie... toen ben ik begonnen met het verzamelen van al mijn schetsen en mislukkingen, afgekeurde projecten. En dat heb ik allemaal op een rijtje gezet en toen kwam daar een beetje een dik boek uit. Dat heb ik vervolgens voortgezet in een meer magazine-achtige dikte. Dus ik heb nu 4 publicaties gemaakt en... ik denk dat voor mij is dat om al die schetsen die dan uiteindelijk niet gebruikt zijn, toch maar ergens een plekje te geven, zodat ze alsnog toegepast zijn. Ik heb echt het brein van een ontwerper, dus vrij werk is voor mij, dat woord zou ik zelf nooit gebruiken. Ik heb het altijd over schetsen, dingen die nog niet toegepast zijn. Ja, dus die staan een beetje in de wachtkamer.
Is het niet leuk om iets vrij te maken zonder dat er beperkingen zijn?
Ik weet niet wat ik daarmee moet.
Ja, waarom zou je het doen?
Nee, niet zozeer waarom zou je het doen, maar ik heb dan het gevoel dat het nog geen, voeten in de aarde heeft of zo. Dan is het ergens een ideetje wat ik heb, of wat ik ook wel uit kan werken, waar ik uren in kan steken. Maar het is niet dat ik dan denk, ik ga nu een doek maken en dat ga ik inlijsten. Of ik ga nu Dus ik zoek dan wel naar een toepassing.
Ja. Maar je werkproces is dan wel autonoom? Of tenminste, soms, die schetsen die zijn ontstaan zonder context?
Ja, soms met context, soms als ik heel veel zin heb zonder context. Of ik zie het een beetje als een weefsel, dat je, er gebeurt iets en dan trek ik weer een draadje uit het weefsel en dan ga ik weer iets anders mee breien en dan trek ik daar weer een draadje uit.
Okay. En dus, stel, er komt dus morgen een klus binnen, persoon die vraagt, hey, kan je iets maken voor mij? En dit is de context en dit is het verhaal. Ga je dan eerst jouw breinweefsel door om te kijken, oh, dit past? Of ga je dingen tekenen?
Ik ga dingen tekenen.
Okay.
En dan tegen de tijd dat ik een paar dagen heb zitten tekenen en dat ik denk, oh mijn god, zie, ik kan het echt niet. Ik kan het echt niet. Ik ben hier niet goed in. Dan ik ga met heldere ogen, kijk ik nog een keertje door de schetsen en er zit echt niks tussen. Dan ga ik wel eens terug naar, van, heb ik niet nog iets liggen? En dan zie ik opeens iets wat fantastisch verder uitgewerkt kan worden of toegepast kan worden.
Gebeurt dat altijd? Bij elke nieuwe opdracht? Dat je denkt, ik kan het helemaal niet?
Nou, dat is wel een beetje een formule, ja.
Oké.
Okay. Niet aan te raden om dat zo aan te pakken, maar...
Nee, inderdaad. Nee,
ik weet wel dat... ik had dat vroeger sterker, dat ik dacht, ik kan dit echt niet. En nu weet ik gewoon, oké, ik moet hier even doorheen. Dit is, en het kan best, het is soms best dat ik een maand later of een jaar later door die schetsen van, oh, ik kan het echt niet, dat ik door die schetsen heen ga. En denk, nou, dat was eigenlijk best wel oké, maar niet voor deze toepassing.
Ja.
Ik heb net een poster gemaakt voor een galerie, waar ik ook weer 30 schetsen heb gemaakt, waarvan ik denk, daar zitten wel 1 of 2 goede dingen bij. Maar ik vond ze gewoon echt niet passen bij die kunstenaar. Dus dat kan ook nog een motivatie zijn, dat je denkt, het is wel heel interessant, maar het is natuurlijk niet mijn show. Dus,
en welke elementen spelen dan mee in je schetsen? Waar wordt een schets door gestuurd?
Ja, de visuele aspecten. Dus moet voor mij technisch iets uitdagends in zitten. Dus ik, als mensen mij vragen wat inspireert je, dan zeg ik toch echt gewoon de computer. Ik open een document, ik typ de letters in van het onderwerp, van de titel. En ga daar gewoon op los. Dus ik ga rekken en trekken en dingen vertalen naar balletjes, lijntjes, dingen verbinden. Gewoon eigenlijk op jacht naar iets wat ik niet herken. Waarvan ik denk, hey, dit klopt niet, of dit is raar, of dit is eigenlijk heel erg lelijk. Dus zo probeer ik eigenlijk een beetje los te breken uit hetgene waar ik me heel comfortabel in voel.
De randjes op
te zoeken. Ja, om de grenzen op te zoeken. Oh. En ja, de grootste valkuil is dat je zelf al vindt dat je iets maakt wat lijkt op je eigen werk. Als je zelf al vindt dat het op je eigen werk lijkt, dan is het dus te dichtbij. En dan moet ik eigenlijk verder zoeken. Yeah. Dus ik heb wel eens dat ik iets maak en denk, ja, maar dit lijkt een beetje op die en die poster. Of, oh, maar dit heb ik al voor iets anders gedaan. En dan heb ik het gevoel dat ik er te makkelijk van afkom. Terwijl het er dan wel interessant, in ieder geval gewoon als een mooi beeld uit kan zien.
Mm-hmm.
Maar ik wil gewoon wel een beetje eerlijk naar mezelf zijn en de kans grijpen om iets nieuws te ontdekken.
En hoe zie jij jezelf dan als ontwerper? Want jij beweegt je natuurlijk ook tussen een paar facetten. Je bent misschien niet een letterontwerper, maar je werkt wel, maakt wel veel letters. Je ontwerpt wel veel letters. Hoe is dat voor jou?
Helemaal in het begin, maar dat zijn de mensen al vergeten, was ik boekontwerper en had ik daarnaast de hobby van een beetje letters tekenen. En dat groeide uit tot nog meer letters en patronen en dat combineren. En dat heeft op een gegeven moment de overhand gekregen en die boeken is helemaal op de achtergrond beland. Maar doordat ik eerst als boekontwerper, die eigenlijk de vrijheid heeft kunnen grijpen of gekregen met het... experimentele tekenen of het experimentele typografie, heb ik ook opdrachten kunnen creëren of opdrachten op me afgekomen die mij ook willen voor zoiets. En ik ben nu al je vraag vergeten, maar...
Hoe zie je jezelf? Want ik denk een letterontwerper is vaak een autonome maker, denk ik ook, want die maakt iets waarvan de toepassing nog moet komen, want iemand anders gaat er immers mee ontwerpen. Maar jij maakt letters voor jezelf.
Ja.
En dan daarvoor weer een context. De vraag was, hoe zie jij dat? Ben je het daarmee eens? Of wat is jouw kijk op jouw vak?
Mijn verhouding tot letterontwerpen is dat een letterontwerper maakt natuurlijk een gereedschap waar iemand anders mee aan de slag moet. En ik heb ergens een afslag genomen om te besluiten, nou, weet je, ik ga dat gereedschap niet voor iemand anders maken, ik maak dat voor mezelf. Waardoor ik dus een heleboel eisen niet hoef te voldoen. Dus het hoeft niet te hanteerbaar te zijn, het alfabet hoeft niet compleet te zijn. Dat scheelt een heleboel tijd, dus ik maak mijn eigen gereedschappen op die manier. Ik zie gewoon dat ik iedere keer mijn kans kan grijpen. Dus ik krijg een opdracht en dan denk ik, oh, wauw, nu kan ik dit maken. En ik heb ook wel eens de vraag gehad van hoe krijg je dit erdoor bij opdrachtgevers? Maar de opdrachtgevers weten mij goed te vinden, omdat er natuurlijk al zoveel voorbeelden van mijn werk zijn. En dan word ik eigenlijk gevraagd van, ja, maak hier maar iets van, we willen iets van jou. Ja. Dus dat is een hele arrogante positie.
Dat is wat je van een autonoom kunstenaar zou vragen, ja, toch? We willen iets van je aan de muur, bij wijze van spreken. En doe het maar,
ja,
als het maar van jou is.
Ja, maar ik denk als het maar grafisch is. Nee, niet grafisch. Nee, maar goed, ik vind de definitie van een ontwerper is dat het toegepast is en dat je eigenlijk vraagt om kaders. Mm-hmm. En als ik aan autonome kunstenaar denk, dan denk ik dat is iemand die zonder kaders wil werken, het liefst.
Ja. Canvas is ook een kader.
Ja. Ja.
Ik vind het wel grappig hoe je dat beschrijft. Want als de klant zegt van, ja, doe maar wat jij doet. En dan,
dat nee, maar goed, dan moet het wel 1080 bij 1080 pixels zijn. Okay. Of dan moet het wel een boek worden uiteindelijk. Of dan moet het wel een toepassing op een muur binnen een bepaald budget. Of,
Want hoe reageer je op een vraag? Is het de context is bepaald? Of zeg je wel eens, oh, zou dit wel een boek moeten zijn? Zou dit niet een website moeten zijn, bij wijze van spreken? Of hoe?
Nee, zover. Dat heb ik nog nooit tegengekomen, dat er zo'n soort kwestie was. Ik was een kunstwerk in de openbare ruimte en dat ze hadden al een suggestie van dat zou wel handig zijn als het op een keerwand, op een soort hekje van 40 centimeter hoog zou komen. Maar dat kun je ook loslaten. En vervolgens heb ik 4 maanden lang onderzocht waar het allemaal anders terecht kon. En toen bleek toch de formulering van de opdrachtgever zo wel doordacht te zijn, dat ik dacht, ik wilde alleen maar recalcitrant zijn om niet de opdracht in te vullen, maar breder te denken. Maar goed, ja, ik neem die vrijheid wel als ik zou denken dat die er is. Maar als iemand mij om een boek vraagt, denk ik, nou leuk, we gaan een boek maken.
Ja.
En heb je het idee dat de voorwaarden die gesteld worden ook inspiratie bieden? Juist die beperkingen jou in een hoek dwingen waar je anders niet geweest was?
Ja, ik vind dat altijd wel zo heel fijn om ergens bekneld te raken. Om zo tegen de muur op te lopen en te denken, ja, maar dit is een puzzel, daar moet ik uitkomen. En ik denk, hoe minder blokkades erop geworpen worden, hoe minder ik ergens tegenop kan lopen.
Oh ja.
En dat vind ik heel fijn, om ergens tegenop te lopen.
En dan past het dus altijd, dat is natuurlijk ook wonderlijk, dat er altijd een schets is die past bij die voorwaarden. Of is dat niet wonderlijk? Zijn er zoveel schetsen dat er voor alles wel iets is?
Nou, blijkbaar is er zoveel tijd. Want ik denk dat soms heb ik maar een dag en dan kom ik er niet uit.
Oh ja.
Dat je, en als ik 5 dagen heb, dan kom ik er misschien net iets beter uit. Of, dus voor mij is het wel echt dat die arbeid die zoektocht specifieker maakt. Of de uitkomst specifieker maakt.
Mm-hmm. Ja. En hoeveel schetsen zijn er per project zo ongeveer gemiddeld?
Nou ja, wat ik voor zo'n poster heb ik zo'n gemiddeld 30 schetsen heb ik laatst op een rijtje gezet. Zo ergens tussen de 30 en de 50. En dat zijn dan eigenlijk, ja, wel 30 verschillende richtingen. Dus niet één poster met heel veel variantjes van een ander kleurtje, maar echt 30 opties.
Wat zijn 30 opties? Is het dan echt een andere lettervorm bijvoorbeeld ook? Of,
ja, dat zijn wel 30. Nou ja, niet heel zwart-wit, maar wel echt probeer ik wel echt een nieuwe aanpak te maken.
Ja.
En die zijn dan niet uitgewerkt, maar die zijn wel ingezet.
En ook een ander idee daarachter dan? Van, kan je dat benoemen, zo'n poster van dit is dit verhaal en dat is dat verhaal? Of?
Ja, verhaal. Het is altijd zoektochten. Ja, ik werk altijd met zo nummer 1 en nummer 2 en nummer 3. En op een gegeven moment denk ik, oh, dan ga ik weer naar nummer 1. En dan wordt het 1B, 2B, 3B. En op die manier hou ik een beetje bij van welke is familie van welke. Dus dan de 1B is wel familie van nummer 1.
Oké. Okay.
En kunnen we dan zeggen, want het werk is visueel overdonderend, psychedelisch, hoorden mm-hmm. we net al. Is het, als je daar nog 30 variaties op hebt, is het in jouw hoofd dan net zo psychedelisch als wat hier aan de muur hangt? Of is het heel gestructureerd eigenlijk?
Ik ben heel chaotisch en slordig. Dus ja, het wordt ook. Het zijn soort digitale zoektochten naar vorm en dat er toch ergens iets gaat trillen op het beeldscherm, dat je denkt, nou, nu wordt het interessant. En soms dan heb ik wel een soort heel mooie zwarte vorm op een witte achtergrond, dan denk ik, dit is geen interessante poster. Want je wil ook dat het technisch interessant is.
Wat houdt dat in, technisch
interessant? Nou ja, je hebt natuurlijk te maken met papier en een aantal drukkleuren inkt. En daar moet iets magisch mee gebeuren. Als je gewoon zegt, nou, ik doe hier een vierkant vlakje en daar een blauw cirkeltje. Dat is mij te nihilistisch. Mm. Terwijl dat kan er heel mooi uitzien. Daar heb ik niks op tegen. Dus ik wil dat er ook altijd nog iets in zit van dat het ingewikkeld is of moeilijk. En ik weet niet zo goed waarom ik dat wil, maar ik vind dat gewoon heel spannend zelf.
Ja.
Ik heb ook vaak dat ik werk terugzie en denk, ik heb geen idee hoe ik dit gemaakt heb. Maar dan zat ik er zo diep in dat het gewoon heel logisch was. Van, nou, dan doe je eerst deze 40 stappen en daarna doe je dit nog en dan komt er dat uit.
Ja.
Na een tijdje kan ik het niet meer navertellen.
Een soort rabbit hole eigenlijk, waar je even in verdwijnt. Ja. En dan kom je terug met een poster.
Mm-hmm. En is het dan een soort dialoog dat je aangaat met dat beeld? Dus je maakt iets, vervolgens zie je ze, reageer erop en dan maak je het volgende? Of?
Ja. Ja, het beste is natuurlijk dat je iets maakt waar je niet tevreden over bent. Omdat je dat in een tweede stap kan je denken, oké, alles weg en opnieuw. Hoe deed ik dat ook alweer? Oh ja, eerst dit stapje, dan dat stapje en dan hier ging het mis. Nu moet ik een andere afslag nemen. Dus er zit inderdaad, wat je zegt, een dialoog is wel een goede beschrijving daarvan. En vooral heel veel, nee.
Ja, totdat het ja is.
Nou, totdat ik denk, nou ja, dan stuur ik uiteindelijk naar een vriend van mij zo twee opties. Van nummer 1 of 2. Had ik nummer 1 al helemaal uitgewerkt. En nummer 2 zag ik last minute van, oh, die was eigenlijk misschien ook wel interessant. En dan moet iemand anders maar voor mij bevestigen of die ziet wat ik zie.
En dat is jouw proces, daar ben je beheerst in. En hoe gaat dat dan tegenover een klant? Dus dan heb jij eigenlijk 30 posters gemaakt. Mm-hmm. Laat je dat zien aan die klant? Laat je er 1 zien van dit is het? Want voor jou is het een rekensom en komt er blijkbaar 1 oplossing uit.
Mm-hmm. Nou, toevallig met deze posters, dat is een deeltje met de klant dat hij ze niet ziet. Dus je krijgt gewoon een stapel posters.
Voor tentoonstellingen
zijn het, hè? Ja, dat is voor tentoonstelling. Kunst, maar ik werk ook voor een Lowlands Festival. En daar is het natuurlijk een beetje anders. Daar werk ik ongeveer een maand of 6 weken best wel fulltime aan het ontdekken van een nieuw ontwerpprincipe. Eigenlijk ontwerp ik voor Lowlands vooral ontwerpprincipes. Waar vervolgens de lettertype uitkomt en waar een heleboel dingen mee gemaakt moeten worden. En dat wordt wel met de klant overlegd. Ik vind dat heel fijn om, als de klant daarvoor geschikt is tenminste, om ze mee te nemen in het schetstraject. Om wel het verhaal te vertellen van die zoektocht, omdat dat voor mij eigenlijk het belangrijke... Ik ga niet zitten en ik heb een idee en dat ga ik dan uitwerken. Ik ontdek iets wat ik mooi vind en daar heb ik dan een gesprek over met in dit geval mijn opdrachtgevers van Lowlands. En die sturen dan soms een beetje bij omdat ze ergens een associatie hebben die niet helemaal klopt. Of soms zeggen ze, nou ja, prima, maar probeer ook nog even hoe je dat met beeld gaat combineren. Of, nou ja, maar dat is gewoon 1 gesprekje wat we dan hebben.
Dus die vrijheid moet er eigenlijk altijd zijn. Dat klinkt heel erg erin door.
Ja, wat gebeurt...
Nou, die heb ik gekregen. Ja. Dus ik heb opdrachten waarin dat, ja.
Wat gebeurt er als er een ongeschikte klant is?
Moet ik even nadenken. Of er is gewoon meer frustratie dat je meer wegslikt. Maar ik zit even te denken wanneer ik voor het laatst echt een ongeschikte klant heb gehad. Dat is toch meestal dat je aan het begin al weet bij de opdrachtstelling van... nou, ik denk dat ik toch die persoon blijer maak als ze iemand anders vinden.
Wat is bijvoorbeeld een mislukking geweest? Is er een keer een werkproces door de samenwerking niet goed gelukt voor jou?
Ik heb wel eens een jaar lang aan een identiteit voor een museum gewerkt... Wat eigenlijk een soort klaar stond om te gaan drukken. En toen zeiden ze, wacht maar even, want er komt volgende maand een nieuw hoofd van de afdeling communicatie. En die vond het gewoon echt niet mooi. Mm. En dat was water en vuur. Dus dat uiteindelijk heeft die directeur gezegd, ja, sorry. Ik had die hele stijl met de directeur ontwikkeld en toen kwam er een nieuw iemand. En dat is toen hebben we dat toch beëindigd. Het is allemaal netjes afgehandeld. Maar dat was gewoon smaakverschil. Het was een persoon die had mij niet aangenomen en die had gewoon zelf een hele andere ideeën erover.
En dat ligt als schets nog ergens in een la. Dus als er een
museum is. Achter je staan allemaal archiefdozen en ik geloof dat 2 of 3 archiefdozen zijn.
Ongelooflijk. Ja. Ben je wel eens bang dat iedereen ineens denkt, we gaan helemaal zakelijk en niet meer psychedelisch? Laat die psychedelische ontwerpstijl
maar. Dat gaat zeker komen, dat is in de geschiedenis gebeurd en daar kan je op rekenen.
Ben je daarmee bezig? Ben je daar bang voor?
Ik denk daar wel eens aan, maar ik zie ook mijn eigen werk wel evolueren. Dus ik kan me ook voorstellen dat ik er gewoon op een gegeven moment zat ben. Hmm. Dat ik denk, hé, laat ik dit eens even weg, laat ik dat eens even weg.
Ik denk dat het überhaupt al aan de hand is dat heel veel dingen, heel veel ontwerp is best ingetogen en niet heel expressief.
Ja, daar zijn nu meerdere stromingen tegelijk bezig, al jaren. Maar...
Ja. In grafisch ontwerp zie je heel veel trends en... Ja, dat beweegt de hele tijd door die trend. Mm-hmm. Maar zoals jij, als je je eigen fascinaties volgt of je eigen ontwerpproces, dan sta je daar altijd los van. Denk ik.
Nou ja, wat ik wel merk, en dan moet ik toch Lowlands weer als voorbeeld aanhalen, is dat je kunt wel ingehaald worden. En ik weet niet of het gepast is om echt met voorbeelden te gaan.
Ja,
maar we hadden Lowlands 2020 volledig doorontwikkeld en klaar. En dat werd ergens in april werd dat stopgezet. Dus voor 2021 hebben we al het artwork van 20 hergebruikt of geüpdate.
Vanwege corona even voor de volledige.
Vanwege corona. De editie 2021 werd 13 dagen voor Lowlands geannuleerd. Dus voor 2022 kwam Lowlands aan tafel en zeiden ze, we moeten toch echt nu grafisch gezien heel iets anders hebben. Want ze hadden een hele reeks van voorbeelden van dingen die erop begonnen te lijken. En dat was mijn inziens, omdat wij maken altijd ingrediënten die ik dan 3 jaar lang zeg maar herinterpreteer of verander. Dus dat jaar was iets met strepen en pijltjes. En dat heb ik door corona heb ik dat 2 jaar was er gewoon geen budget voor om dat door te ontwikkelen. Dus dat zag er gewoon 2 jaar hetzelfde uit. Nou ja, genoeg tijd om dat in te halen. Om te denken, oh ja, leuke kleuren voor Lowlands. Oh ja, leuke grafische elementen. En dan vraagt de opdrachtgever toch van ja, gooi alles maar weg en begin maar opnieuw. En dat vond ik wel heel moeilijk, omdat ik zelf dacht, ja, maar ik zie nog zoveel zeg maar, spelmogelijkheden om er nog een andere draai aan te geven.
En waarom was het dan verouderd? Waren andere mensen dat ook gaan doen?
Nou, kijk, als jij 2 jaar lang hetzelfde laat zien.
Jullie hebben het al gepresenteerd toen, toch? En dan afgezegd. En dan,
Nee, het was al wel 2 jaar naar buiten geweest. Natuurlijk niet op het festival, maar wel op social media, op de website en zo.
Ja.
Dus er was genoeg tijd om er geïnspireerd door te raken door anderen.
Dat gebeurt dus?
Ja, blijkbaar. Ik ben niet de eerste die dat dan zegt. Dat is dan de opdrachtgever die daar toch op let.
Ja, gevoelige voor is misschien ook wel.
Ja, ook omdat het natuurlijk hun paradepaardje is om bepaalde uitstraling met zich mee te dragen.
Ja.
En als iemand anders daarmee vandoor gaat, dan moeten ze gewoon er wat van harder van wegrennen. Nou, hopelijk weet ik voor volgend jaar nog iets te verzinnen. Maar ik heb bij Lowlands ook de vrijheid om te zeggen, nou, ik ben het eigenlijk wel zat, ik heb iets anders bedacht. Maar dan niet gedurende het jaar, maar bij de start van het nieuwe jaar.
Maar dat is dan een ideale klant, toch eigenlijk?
Ik kan wel zeggen dat het behoorlijk ideaal is.
Ja,
ja, artistiek gezien zeker.
Ja.
Dus het negatieve kant is dat je gewoon elk jaar hetzelfde probleem moet oplossen. En de positieve kant is dat ik mag gewoon doen wat ik denk dat goed is. Ik overleg wel een beetje, maar
zij vinden het ook goed.
Ja, nou, tot nu toe wel. Ik ben elk jaar bang dat ze dan zeggen, nou, zijn je nou een beetje zat?
Dit niet, Hansje. Ja. Nee. Ja. Die mag gewoon jezelf opnieuw uitvinden eigenlijk.
Ja.
Elke keer. Ben je dan ook bezig om die meute voor te blijven? Om dus te zorgen dat het iets is wat je nog nergens hebt gezien?
Ik heb geen beeld van de meute. Ik ben eigenlijk niet zo op de hoogte van grafisch ontwerpen. En dat vind ik eigenlijk een hele prettige positie. Omdat ik dan, ik kan wel eens zo iets naar iemand sturen, lijkt het ergens op? heb ik dit niet al een keertje ergens gezien? Ik ben natuurlijk nu heel erg bang voor alle ontwikkeling, of heel erg bang. Ik ben wel soort bewust van ouder worden met alle artificial intelligence dingen die er nu bezig zijn. Waarvan ik denk, ja, als ik nu niet instap, dan gaat ook deze boot aan mij voorbij. De programmeren kan ik al niet, animeren kan ik al niet. Als ik dan de AI ook helemaal oversla, dan ben je dus echt die vrouw die nog met bij wijze van spreken met de papieren en scharen ontwerpers bij elkaar zitten te maken. Wat natuurlijk niet is, maar
want je leunt sterk op techniek eigenlijk. Op ja, maar het goed kunnen begonnen van die techniek.
Ja, maar gewoon op de huishoudelijke, de Adobe, het Adobe pakket. Ik ben niet heel slim of zo verder. Ik ga niet zitten programmeren of zelf apparaten ontdekken. Of zo.
En je denkt dat dat aan je voorbij gaat of dat dat belangrijk is? Dat je daar dat
bij ziet zo'n heel klein lachje op je gezicht. Van, denk je dat echt?
Nee? Nou ja, ik ben gewoon. Ik vind het juist heel goed dat je daar, dat je daar niet mee bezig bent.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat, dat maakt het werk interessant dat je je eigen dingen volgt. Ja, tuurlijk, nieuwe technieken, nieuwe gereedschappen aanleren is altijd handig.
Nee, ik denk wel dat je je kan laten inspireren door die mogelijkheden of... Nee, ik weet niet. Ik bedoel, dit is net wat jij vertelde over variabele fonds. Dat we nog niet zo goed weten wat we daarmee moeten, maar dat er daardoor heel veel te ontdekken valt. Dat is natuurlijk met artificial intelligence ook zo. Dat we gewoon,
leg even uit wat het is voor de luisteraar, variabele fonds.
Lettertypes die kunnen bewegen eigenlijk. En dat is eigenlijk soortgelijk als de Lowlands identiteit, denk ik, op de website. Qua mogelijkheden. Dus dynamische lettertypes. Lettertypes die het in zich hebben om
te veranderen.
Te animeren, ja, om te veranderen. Ja. Ja. Of ja. ook te interacteren. En dan dus gebruiker reageert op het lettertype. Lettertype reageert op de gebruiker.
Wat psychedelisch gezien natuurlijk fantastisch zou kunnen zijn.
Ja, zeker. Nee, wat met lettertypes is, je bent eigenlijk gewend dat er een light en een medium en een bold is. En bij variabele fonts kun je eigenlijk alle stapjes ertussenin ook maken. En dat kun je vervolgens uitbuiten tot hele ingewikkelde dingen, toch?
Ja, je kan eigenlijk dus verschillende stijlen van een lettertype in één font opslaan. Mm-hmm. Maar daardoor kan je eigenlijk animeren.
Ja.
Maar ik denk dat de techniek interessant is om voorbij dat light, bold, regular te gaan denken. Mm-hmm. En kijken van, wat kunnen we überhaupt met lettertypes?
Ja.
Wat als we een patroon hiermee maken en die doet dit. Als de zon opgaat, doet die dat. Mm-hmm. En,
het koppelen van
precies.
variabelen.
Precies, allemaal data die je kan instrueren om het lettertype iets te laten doen. Maar ik denk dat het belangrijker is wat je wil maken dan hoe je dat maakt.
Eigenlijk als ik je verhaal goed samenvat, dan zeggen de opdrachtgevers min of meer, doe maar wat jou goed dunkt.
Het is niet een heel goed visitekaartje dit.
Nou, dat is toch hartstikke goed. Ik bedoel, blijkbaar werkt dat en blijkbaar is dat goed.
Ja, totdat ze je zat zijn. Ik bedoel,
Maar goed, dat is natuurlijk bij jouw werk wel. Het is zo uitgesproken. Dat vind je tof of je vindt het helemaal niks.
Klopt.
En waarschijnlijk vinden de meeste mensen het wel tof, want het gaat goed.
Ik weet niet of je de comments op de laatste Lowlands artwork hebt gezien, maar het lettertype wat ik echt waarvan ik denk, nou, dit is nou echt een soort goed lettertype voor Lowlands. Daar is het voornaamste commentaar dat het, dat je er acute oogkanker van krijgt.
Okay.
En dat het niet leesbaar is en kunnen jullie niet even, hey Lowlands, kunnen jullie niet even dat lettertype veranderen?
Oh. Maar dat is toch te gek als er
zoveel commentaar
als
op
mensen
letters.
Er commentaar op gaan geven over letters. Ik bedoel, mensen weten over het algemeen niet eens dat ze letters zien.
Ja.
En dan zijn ze er door geprikkeld.
Ja.
Ja, ik denk dat je een goede taak hebt verricht dan.
Ja, nee, ik denk meer praten over letters is alleen maar goed. En ik denk trouwens dat het probleem helemaal niet in de lettertypes zit, maar in het feit dat je binnen 20 seconden moet je 60 namen aankondigen. Dat is ook in een Helvetica niet heel erg leesbaar.
Ja. Dus dat zet je er dan onder, in een beargumenteerd stuk.
Nee, ik meng mij niet in dit soort discussies.
Ivo, heb jij een antwoord gekregen op je vraag?
Ik heb een goed beeld gekregen, ja. Ja, zeker.
Ja, dus de term vrij werk is eigenlijk niet, is er niet. Of heeft een andere invulling dan we gewend zijn.
Nee. Kunstenaar in opdracht.
Mooi. Kun je daarmee leven met die term?
Nee, dan liever vrij ontwerper.
Hoe dan ook, dat levert hele mooie dingen op. Daar gaat het eigenlijk om.
Ja.
Dankjewel.
Ben jullie bedankt.
Ja, ook liever.
Dankjewel.
Tot zover deze aflevering van de Young Talent Podcast. Powered by the Keep an Eye Foundation. Abonneer je nu om geen enkele aflevering te missen. En kijk ook eens naar eerdere afleveringen. Bijvoorbeeld die met Benjamin Herman over jazzmuziek, Robin de Puy over fotografie of Berend Strik over beeldende kunst. De muziek die je hoort is van Maarten Hogenhuis en mijn naam is Luc Hezen. Graag tot de volgende aflevering.